Hard rock, hardcore, hard hitters. Welkom in Miami. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit David de Vakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Nou ja, ik doe wel het intro, maar ik zeg welkom in Miami. Maar ja, ik zit hier in herfstachtig Zandvoort, maar jij bent degene die in Florida zit. De Sunshine State. Hoe is het, David?
Ik wil naar bed.
Je wil naar bed? Een lichtbed.
Ja, een lichtbed inderdaad. Het tijdverschil is iets minder agressief dan de voorgaande weken. We zijn van 9 uur terug naar 5, geloof ik. Nee, van 9 naar 8. En nu naar 5. En in New Orleans veranderde het halverwege nog.
Maar, ja, maar bij ons gaat het ook weer veranderen zo, hè? Dit weekend gaat bij ons de klok vooruit. Dus dan wordt het weer 6.
Oh, ja. Nou, we blijven bezig. We moeten gewoon de Chinese manier hanteren, maar dan voor de hele wereld, Stef.
Dictatuur op de klok?
Ja, gewoon hetzelfde overal.
Ja, je hebt nogal een trip er ook op zitten, volgens mij. Daarom zijn we ook zo laat met opnemen. Hoe ben je gereisd van in New Wales naar Miami?
Ja, we waren met de auto. Ik was met een collega. Dus we zijn toen teruggereden naar San Francisco. En vanuit daar, dus dat is dan een rit van zo'n 8 uur. En vanuit daar zijn we gevlogen naar Miami. En de bedoeling was dan, en dat noemen ze dan hier op zijn Amerikaans, de red eye. De nachtvlucht van één plek naar de andere. Vanuit San Francisco naar Miami. En dan zou je dus hier in de ochtend aan moeten komen. Rond een uur of 6, 7. Voor de mediadag. Maar ik ben er. Andere wereld dan in New Orleans. Dat is één ding wat zeker is.
Een beetje kunnen slapen of rode oogjes?
Nou, het vliegtuig lukte dat nog wel aardig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat verbaasde me.
Okay.
Ja.
Maar vertel, we gaan straks even terugblikken op de finales in Indian Wells. Dat doen we nog eventjes, maar je zegt een hele andere wereld?
Ja, dat is gewoon een hele andere setting. Je zei het zelf al in het intro, Hard Rock Stadium. Nou, we komen dus uit de woestijn, uit Tennis Paradise. Mm-hmm. En dan kom je hier binnen in een American Football Stadium. De Miami Dolphins, die spelen hier. En dan heb je dus dat gigantische, noem maar de Amsterdam Arena bijvoorbeeld, dat je dan daar op het veld een kleiner stadionnetje bouwt voor tennis. Dat is natuurlijk niet af te dekken, zo'n gigantisch stadion. Dus waar je ook staat, je ziet dat je een soort van ingeslikt bent door het grotere stadion, als het ware. Je ziet nog dat gras, dat ligt daar zo'n beetje erachter, want het is gewoon te groot. Je kan niet alles wegwerken. Het is gewoon een gekke gewaarwording.
Dat toont eigenlijk ook wel weer aan hoe groot NFL is in vergelijking met tennis in dit geval.
Op het eerste gezicht, maar tegelijkertijd, ik weet niet of het leuk is om vanaf bovenin tweede ring van een voetbalstadion of een American voetbalstadion tennis te kijken, want er zie je natuurlijk niets. Dus er is ook nog natuurlijk wel een soort logistieke reden dat tennisstadions iets kleiner zijn. Want we hebben natuurlijk in het verleden wel gezien, hè, met die exhibitions van Federer en Nadal en zo, dat ze best wel 40.000 kunnen vullen. Dus, ja. Dus met dat soort namen kan het wel. Maar ja. Het is gewoon raar. Alles is aangelegd. Het is een groot parkeerterrein eromheen. En dat wordt dan allemaal gebruikt voor de bijbanen, voor de extra baan. En er is een soort paviljoen met al die snacks en bites, zoals dat in Rotterdam heet. Dat heb je hier ook. Misschien iets lekkerder.
Heb je al gevonden. Ja. Ja, jij begint erover. En dat is nogal groot.
Ja, ik heb gisteren volgens mij een kilometer afgelegd voordat ik vanuit het perscentrum naar Court One kon komen. Dus het is echt gigantisch. Nou ja, voor de liefhebbers van de Formule 1, zoals jij, dat wordt allemaal aangelegd hier. De track, tweede keer dat het hier gehouden wordt.
Alles nep, want dan leggen ze ook nep water aan en leggen ze een paar bootjes in het zogenaamde in het water en zo.
Ja, alles wordt hier neergelegd, aangelegd. En tegelijkertijd heb je ook nog de honkbal WK. Je had Verenigde Staten dat de finale verloor van Japan. Dus dat is allemaal hier, deze maand.
Ja. Nou, een te gekke sportmaand wat dat betreft. Maar goed, laten we beginnen in New Orleans. Dat heb ik natuurlijk wel gezien, de finales. Want ja, mijn Sabalenkaatje stond erin. En mijn Alcarazje stond erin. Laten we beginnen met de vrouwen. De herhaling van de Australian Open finale. Natuurlijk een prachtig affiche. Sabalenka tegen Rybakina. Dat was feest. Vooral de eerste set misschien.
Ja, die was bizar, hè? De eerste set. Hoog niveau. Het was ook een beetje de hype rondom die wedstrijd die werd gecreëerd. Want iedereen had natuurlijk die Australian Open finale nog vrij vers in het geheugen. Wat een waanzinnige wedstrijd was. Een van de beste vrouwenwedstrijden van de laatste jaren. Zeker op zo'n podium was het echt wauw. Twee dames die de bal verpletteren. echt ongelooflijk. En ook als je dan... Hè, want in New Wales is het maar de vraag natuurlijk... hoeveel van het, die mensen in het publiek... echt Sabalenka en Rybakina gezien hebben. En je krijgt dit voorgeschoteld. Twee van die dames die die bal werkelijk echt verbrijzelen. En op een hoog niveau ook. Met weinig fouten. Relatief gezien dan. Voor de manier waarop ze spelen. Ja, dan de oes en aas in het publiek, die waren extreem. Die dachten echt, wat is dit in hemelsnaam?
Nou ja, de Amerikanen houden ook van hardhitters. Die vinden het ook geweldig, bijvoorbeeld als iemand een ace slaat. Wij klappen er misschien minder snel voor, maar de Amerikanen vinden dat prachtig.
Absoluut, en je merkte echt dat ze onder de indruk waren. Van iets wat ze misschien voor het eerst zagen. En nou, dat was ook wel terecht. Want het was, zoals gezegd, een fantastische wedstrijd. Vooral de eerste set, met een knettergekke tiebreak ook, met... Op zich dan wel dat het een beetje in elkaar stortte met dubbele fouten en zo. Maar op dat moment neemt dan meer de spanning over. Wat ook weer leuk is om te zien. Van, oh, komt er weer een dubbele fout. Dus het was echt heel leuk. Hele lange eerste set. Tiebreak gewonnen door Rybakina. In de tweede set moest Jan Sabalenka moest een beetje op adem komen. Of weer alles op een rijtje zetten. En dat lukte niet op tijd. Aan het einde wel. Maar toen was het al te laat.
Ja, Rybakina speelde eigenlijk geweldig. Hè? Vooral die backhand. Die komt daar zo mooi vanaf.
Ja, nee, het is een ongelofelijke speelster. Ook in de halve finale, hè? Iga Świątek eenvoudig opzij gezet. Nu had zij wat last ergens van, dat wisten we op dat moment nog niet. Van haar rib. Maar de manier waarop Rybakina speelde, alles wat ze aanraakte, dat veranderde in goud. En Świątek werd echt opzij gebeukt. En dat is natuurlijk niet de eerste keer, hè. Want dat had ze ook op de Australian Open al gedaan. Rybakina, dat ze in twee sets won van Świątek. Een patroon, een soort angstgegner voor de Poolse. Die sowieso altijd wel, als een hardhitter echt goed speelt, dan heeft ze daar historisch gezien wel last van. Dan kan ze gewoon niet haar spelletje spelen. En Rybakina is misschien wel de hardhitter, samen met Sabalenka, der hardhitters op dit moment. En als je kijkt, het is haar vierde titel voor Rybakina. Ze is nu nummer 7 van de wereld geworden. Nou, dat kan alleen nog maar beter. Ze speelt natuurlijk al beter dan een nummer 7 van de wereld. Als je ziet dat ze een van Sabalenka wint en van Świątek wint. Ze heeft dus Wimbledon gewonnen. Ze heeft Australian Open finale en in New Wales. Allemaal gedurende het afgelopen jaar.
Voor Wimbledon kreeg ze dan geen punten. Ja, die dubbele fouten waren weer terug bij Sabalenka. Het kan met spanning te maken hebben. Er stond nogal wat wind volgens mij, als ik het zo zag aan de haren. Dus dat zal ook een rol hebben gespeeld. Ik heb even op haar voorhand gelet. En dat vind ik eigenlijk een hele lekkere beweging. Gewoon vroeg voorbereiden. Vroeg naar achteren, dan even wachten en dan fine-tunen. En dan zo hard mogelijk die bal een knal geven, lijkt het dan wel. Met een beetje topspin om hem toe te dekken. Ja, daar hou ik van. Die techniek. Goed voor snel voorbereiden. Ja, dan gaan.
Ik vind het sowieso een prachtige speelster. Technisch gezien klopt het allemaal. Zij is zo volwassen geworden, want zij is nog steeds natuurlijk dat giechelige meisje. Maar we hebben het er eerder over gehad hoe ze een soort controle heeft over de emoties, over het spel. Wat ook maakt dat ze zo presteert de laatste tijd. Maar ook hoe ze verliest. In het verleden stond Sabalenka er niet onbekend dat ze de meest gracieuze verliezer was. Het was altijd van, ik kon er niks van, ik sloeg alles fout. En totale chaos in het hoofd. En nu was ze heel volwassen en heel erg van, ja, natuurlijk dit en dat. Dat liep niet helemaal, maar het was vooral Rybakina die fantastisch speelde. Tijdens die prijsuitreiking was het natuurlijk al feest. Dat ze het tongetje uitstak naar Rybakina die de speech aan het houden was. En dat ze grappend zei van, dit is de laatste keer dat je van me wint. Volgende keer ben ik weer aan de beurt. Dus het is gewoon een hele, hele leuke verschijning, Sabalenka.
Ja, ik denk ook dat bij allebei... Ja, ze hebben een slam gewonnen. Er is ook iets van je afgevallen of zo. Een soort van last. Van, die heb ik al, die bewijsdrang. En de eerste is binnen. En er zullen er meerdere volgen. En voor allebei de speelsters, daar ben ik van overtuigd. Maar dat maakt ze misschien ook wat meer ontspannen.
Ja. Ja, Sabalenka zei het. Ik ben een veranderd mens sinds ik het Grand Slam heb gewonnen. Mijn leven is totaal veranderd.
Ja. De mannen. Alcaraz, Medvedev. Dat was wel een soort van eenrichtingsverkeer, hè? Alcaraz was zo waanzinnig goed. En een tactisch plan wat perfect werkte.
Medvedev met die reeks die begon in Rotterdam. Die maar niet tot einde kwam, hè? Wat had hij? Rotterdam, Doha, Dubai en dan finale in New Wales. Terwijl hij het hele toernooi aan het vloeken was over hoe verschrikkelijk het allemaal is qua omstandigheden. En wat we ook hadden besproken van, dit is meer gravel dan hardcourt. Het is zo tergend langzaam. Toch op een of andere manier worstelt hij zich dan naar de finale. Op vertrouwen, op momentum, gewoon wat hij heeft. De vermoeidheid negerend. En dan komt hij tegen Alcaraz, die op zijn beurt geen set had verloren het hele toernooi. Griekspoor natuurlijk had verslagen. Niet perfect speelde op zich, maar ja, het basisniveau is zo hoog. En de man heeft zoveel dingen in huis. Keek er ontzettend naar uit. Hij zei, ja, Medvedev is de beste speler van de wereld op dit moment. Nou ja, dat klopt. Als je de hele afgelopen maand alles wint. En wat je zegt, één richtingsverkeer. En Medvedev ging fouten maken.
Ja, ze veerde goed naar buiten, die banen opentrekken. En dan, ja, Medvedev, zoals we weten, die staat natuurlijk al bijna met zijn reet op de tribune. En dan een dropshot of een waanzinnige volley, tijd weg te nemen. En de ruimte die geboden wordt op de baan, optimaal benutten. Want die man kan alles. Of jongen, moeten we nog zeggen, hè? 19. Hij heeft de handjes voor een dropshot, maar ook een snoeiharde voorhand langs de lijnen of service volley. Hij heeft het allemaal. En ja, als je dan een goed plan van tevoren uitdoktert, hij voert het wel uit.
Nou, dat is het verschil. Want ik denk dat bijna alle andere spelers die tegen Medvedev spelen dat ook wel zien. Hè? Service erbuiten, baan openen, andere kant op. In theorie, ja. Goed moet. Maar het lukt niet. Want Medvedev die heeft ook zoiets van, ja, oké, nou, als je een keer service volley speelt, dan ben ik daar de volgende keer klaar voor. En dan sla ik die return wel anders. Of dan doe ik dit anders of dat anders. Maar ja, Alcaraz, die is zo goed. Die heeft zoveel tools. En hij had een perfecte dag. Hè? Want het lukt ook wel echt allemaal. Hij had natuurlijk ook die ene game, dat hij 3 service dropshot combinaties achter elkaar sloeg. Nou, ja. Trouwens, dat wilde ik nog uit de persconferentie halen. Een heel mooi antwoord wat hij gaf. De vraag was, wat is de kunst van een goed dropshot? En dan met name een voorhand dropshot. Nou, hij kwam zo snel met een antwoord. Hij zei, het geheim achter een goed voorhand dropshot is het hebben van een goede voorhand.
Ja, precies. Ja. Eerst uitdelen.
Ja, de tegenstander die moet zo bang zijn voor jouw big voorhand, dat hij zo naar achteren gedrukt is, dan is hij gewoon te laat. Dat had hij zo helder voor de geest.
Nou ja, natuurlijk, de nummer 1 positie herovert hij weer.
Stond op het spel.
Ja, we hadden het erover van, ja, zou dat echt een doelstelling zijn voor deze week? Want hij gaat het waarschijnlijk toch wel halen. Maar dat was natuurlijk wel, ja, dat kwam er natuurlijk bij.
Hij is natuurlijk sowieso iemand die heel veel waarde hecht aan het spelen en het winnen van grote toernooien. En die vindt het gewoon helemaal leuk om meegenomen te worden in al die records en in al die dingen die hij bereikt. Daar is hij echt trots op en dat is natuurlijk mooi om te zien. En hij is iemand die speelt voor de geschiedenis ook. Maar ik vroeg hem dus, Carlos, je bent best wel jong. Je hebt niet zoveel ervaring met het terugkomen van blessures. Dit is eigenlijk de eerste keer dat je een wat langere blessureperiode hebt gehad op de tour en dat je dan terugkomt. Maar ja, wat doe je? Je wint meteen een toernooi. Je staat in Indy Wells nu, op dat moment had hij de halve finale of zo bereikt. Is dit dan een soort van verrassing van, ik kan zo snel zo sterk terugkeren? En zelfs bij zo'n vraag, in zo'n situatie, wees hij dus naar de grote mannen. Hij zei, ja, maar Nadal en Djokovic, als die geblesseerd raken en terugkeren, zijn ze er ook meteen weer en winnen ze de grote toernooien. Dus ik dacht, dat voor mij zal dat ook gelden. Hè? Niet alleen bij het winnen, maar ook bij het terugkeren van blessures en dit soort momenten. Denkt hij als een kampioen?
Ja, ik denk ook wel dat de baan op Indian Wells echt perfect voor hem was. Zo'n hele trage hardcourt waar je echt met je eigen power en je eigen versnellingen, zeg maar, goed uit de voeten komt. En ik vond het wel mooi dat Medvedev achteraf zei van, ik had een haat-liefde verhouding met de baan en de baan gaf mij ook iets terug of zo. Dat hij liet struikelen, want hij ging natuurlijk door zijn enkel, waar jij nog live verslag van deed in de vorige podcast. Ja. Dat was wel een mooie observatie van Medvedev, die ook goud is natuurlijk met zijn teksten. En
ja, elke dag was goud met Medvedev. En inderdaad, hij zei, weet je, ik word tegengewerkt en wind en weet ik veel, temperaturen en die baan en door mijn enkel en mijn vinger open. Alles wordt me tegengeworpen, maar ik blijf maar winnen. Misschien dat hij dan toch uiteindelijk een soort van warme plek heeft gevonden in zijn hart voor Indy Wells.
Nederlandse inbreng in de finales, los van jouw inbreng natuurlijk, hè, als reporter.
Ja. Niet vergeten.
Nee. Wesley Kohlhoff samen met Niels Kupski ging onderuit in de finale tegen Bopanna en Ebden. Zonde. Maar Bopanna heeft wel een record te pakken nu. De oudste winnaar van een Masters 1000 toernooi. En hij lost Daniel Nestor af. 43. Maar die hebben een heel goed jaar met tweetjes. De ex-partner van Matwee Middelkoop. Zonde voor Wesley. Het was de eerste finale samen met Kupski. Dus de stijgende lijn zit erin wat betreft resultaten. Nou, laten we hopen dat ze Miami er wel met de titel vandoor kunnen gaan. Daar zijn ze als eerste geplaatst.
Ik sprak Wesley nog even voor zijn finale. Nadat hij de halve finale had gewonnen. En daar zei hij, eerste finale, dus de stijgende lijn die zit erin. Dus we merken met Kupski samen dat de tegenstanders nu een jaar hebben kunnen wennen aan wat hun kracht is. En dat de tactieken zijn aangepast, dat ze beter ingesteld zijn. En dat het nu weer aan Wesley en Neil is dus om iets nieuws te gaan verzinnen. Zodat ze die voorsprong blijven behouden.
Nou ja, zo word je dus beter, hè? Doordat tegenstanders zich op jou in gaan stellen. En dan moet je met een andere tactiek komen of andere slagen komen. Ja. En, dus alle ballen gaan op Skupski de laatste tijd. Wesley noemt zichzelf toch de beste baseliner van alle dubbelaars.
Is dat zo?
En volgens mij is hij dat gezegd, ja. Anders knip je het er maar uit.
Ja, dan moet jij het maar lekker factchecken.
Maar goed, dat was in New Wales wat betreft wat er op de baan allemaal gebeurde. Maar buiten de baan ook wel een kleine controverse.
Ja, het begon allemaal een beetje met Tsurenko, Oekraïense speelster. Ja, ik weet dat de echte tennisvolger haar wel kent, maar het grote publiek, nauwelijks een bekende naam. Die gaf op voor haar wedstrijd tegen Sabalenka. Ze verscheen niet op de baan. En de reden daarvan was dat ze, naar eigen zeggen, een paniekaanval had. Nadat ze met de WTA-baas had gesproken en die had wat teksten over hoe er vanuit de WTA niets gedaan kan worden tegen de Russen en de Wit-Russen en niets voor de Oekraïnse speelsters. Althans niet meer dan dat er nu wordt gedaan. Dat is de Russen en de Wit-Russen gewoon moeten kunnen blijven spelen op de Tour. Nou, dat had Tsurenko dus niet lekker verwerkt, naar eigen zeggen. En die wedstrijd heeft ze niet gespeeld tegen Sabalenka. Natuurlijk, zoals dat in de media werkt, dan als er zoiets voorvalt, dan wordt het altijd voorgelegd aan en Sabalenka en aan bijna alle andere Russische en Wit-Russische speelsters. En ook aan Iga Świątek, zal ik zo meteen op terugkomen. En Sabalenka, die werd dus geconfronteerd met het verhaal. En die had een pittig antwoord. En die zei van, ja, natuurlijk is het vreselijk allemaal. Maar ik heb nu een soort van mindset dat ik voor mezelf heb besloten van, ik kan niets doen aan deze situatie. Ik leef mee met die speelsters. Maar ik heb zelf ook van alles meegemaakt, want dat is vorig jaar niet heel erg breed uitgemeten. Maar er was een voorval in Indian Wells dat de coach van Tsurenko, die heeft haar vrij agressief benaderd en uit zitten schelden in de kleedkamer of achter de schermen of in de lounge ergens. En echt zitten bejegenen. En dat heeft Sabalenka als vrij traumatisch ook ervaren, dat zo'n man op haar afstormt en allemaal dingen doet. Zij heeft daar gewoon op gereageerd van, ja weet je, het is niet alleen een paniekaanval wat Tsurenko daar heeft gehad, maar zij heeft een coach die heel veel druk op haar zet en heel veel invloed op haar uitoefent. En er zijn veel meer dingen die daar spelen en ik heb het zelf vorig jaar ook meegemaakt met die kerel. Ik heb het daar normaal gesproken niet over, want wie gelooft er een Wit-Russisch meisje, heeft ze gezegd. Ze werd ook een beetje emotioneel, kon zich uiteindelijk wel bedwingen, maar ze vond het wel nodig om terug te slaan. Mm-hmm. En ze benadrukt steeds van, weet je, ja, ik hou gewoon vast dat wij speelsters kunnen niets doen aan deze situatie. Mm-hmm. En in Miami ging het nu hier weer door, werd de vraag weer gesteld. En toen voegde ze nog toe van, ja, ik voel enorme haat van bepaalde speelsters. Anderen kan ik gewoon normaal mee communiceren. Maar ik heb begrepen hoe ik gehaat word door een deel van de kleedkamer.
Yeah.
En ze heeft dan nu gewoon een manier gevonden van, weet je, ik blijf gewoon uit de buurt bij sommige mensen. Het zij zo.
Ja, het is een ongemakkelijke situatie voor iedereen. Ze kunnen niet openlijk afstand doen van de verschrikkelijke oorlog die gegaan is, want Rusland luistert ook weer mee. Dus daar zit ook een soort van gevangen. Dus iedereen is voor vrede. Maar ze kunnen niet zeggen, we zijn tegen die oorlog.
Medvedev, die werd er ook naar gevraagd. Die werd op een beetje een kinderachtige manier in een hoek gedreven. Die is intelligent genoeg om daar op een handige manier mee om te gaan en zich niet in de val te laten lokken door allerlei uitspraken te doen. Mm-hmm. Die gaf ook aan, zoals jij zegt, van ik ben voor vrede over de hele wereld. En ja, de journalist die bleef maar doordrukken over, maar ben je dan tegen deze oorlog? Dus zeiden, nou ja, in mijn antwoord zit volgens mij het antwoord op jouw vraag al verstopt.
Ja.
Het is wel grappig om te zien dan, want de ATP die staat er dan naast. Mm. Iemand van de ATP en die probeert dat dan, die journalist eigenlijk wel de vraag te laten stellen. Maar als dan journalist dan door blijft hameren erop, dan grijpt ATP op een gegeven moment in. En zegt, nu is het genoeg geweest, we hebben deze vraag nu behandeld.
Ja.
Maar Medvedev die zei zelf van, nee, laat maar, kom maar op, zeg maar wat je wil zeggen. En dat toont ook gewoon aan dat Medvedev natuurlijk een grote jongen is.
Ja.
Die schuwt het gesprek op zich niet.
Ja.
Die pareerde dat.
Ja, dat doet hij goed, maar Potapova, die dan met een Spartak Moskou shirt de baan gaat betreden, is dan niet heel handig.
Is niet handig.
En dan, ja, aan de ene kant wel zeggen van, ik ben fan van deze club. En dat heeft niks met pro-Rusland te maken of iets dergelijks, maar daar moeten ze dan toch wel iets beter over nadenken hoe dat overkomt op de mensen.
Hier in Miami staat in de eerste ronde een duel tussen Potapova en Kostyuk op het programma. En Kostyuk is een Oekraïense die ook vrij fel is vanaf de andere kant.
Ja.
Dus dat wordt een clash hier in Miami.
Ja, in ieder geval geen handen schudden. Want dat doet Kostyuk niet.
Maar ook. Ja, we vergeten Świątek nog te noemen. Hè? Want dat was eigenlijk ook een grote versterker van dit gesprek in Indian Wells. Świątek, ja, die had een heel betoog over hoe zij vindt dat het allemaal niet goed geregeld is. En dat de WTA meer moet doen om de Oekraïnse speelsters te helpen. En dat zij zelf waar mogelijk hulp aanbiedt. En dat ze vindt dat alle spelers een soort verantwoordelijkheid hebben om iets te doen. De quotes van Świątek werden voorgelegd aan Medvedev. En zo gaat het dan. Hè? Als iemand iets zegt, dan wordt het weer voorgelegd aan ander. En dat blijft maar gaan.
Ja, nou ja, zij is erg betrokken en Poolse mensen over het algemeen wel. En zij speelt ook met een vlaggetje met van Oekraïne op de pet.
Ja.
Dus dat is goed. Maar goed, dat was Indian Wells, denk ik. Miami is al begonnen. Jij bent er heen gereisd. Maar hoe zit het met je wasgoed? Kom je er een beetje uit? De zwarte polo's?
Oh, jawel. Nou ja, ik heb wel in het verleden een keer meegemaakt hier in de Verenigde Staten, dat als je dan de droger gebruikt, dan willen ze dat best wel hevig doen. Dus ze komen er soms uit als tanktops. Met zwarte polo's. Nou, je wil mij niet in een tanktop zien.
Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want we zijn verwend. We hebben een donateur en we hebben een heel mooi kledingpakket gekregen van Nike.
Ja, ja.
En heel aandachtig, zwarte polo's erin.
Ja.
En ik heb het hier voor je binnen. Het ligt hier op kantoor bij mij. En zodra je in Nederland bent, dan ga ik je dat overhandigen. Maar helemaal vol met truien, polo's, zal ik zeggen. Mooie shirtjes, zelfs schoenen. Dus,
houden wij van Nike dan?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik denk als Arie dat het opgestuurd had, hadden we niet zo blij geweest zoals nu. Maar echt een pretpakket, joh. Echt hartstikke bedankt.
Ja, dat is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Hè? Dat heeft een heel verhaal. Ik heb degene die dat heeft opgestuurd in Indie Wells ook ontmoet. Jeroen van den Hoek. Is dat de Nederlandse bestuurder van Nike.
Mm-hmm.
Van de tennisafdeling, van de golfafdeling. Een luisteraar van onze podcast. Hij heeft opgevangen, samen met zijn echtgenote Nicole Thijssen, dat wij het over veel dingen hebben, maar ook over Nike. Toen hebben we dus dit fantastische pakket als donatie ontvangen van Jeroen. Nou ja, wel ontzettend dankbaar.
Ja, zeker. En we gaan een keer naar Nike toe. Hè. Het hoofdkantoor staat in Hilversum. Dus we gaan daar een keer een podcast opnemen. Dan gaan we eens even aan de tand voelen hoe dat allemaal zit. Met Nike tennisspeelsters, spelers en wisselingen. En hoe werkt het op de tour en zo. En daar kijk ik eigenlijk alweer heel erg naar uit.
Ja, en we zijn natuurlijk heel objectief.
Zeker, zijn we altijd. We hebben helemaal geen voorkeuren voor Sabalenka of Nori. Of... Nee, daarom. Ik heb trouwens nog wel head records nodig. Ja, je weet het niet. De competitie gaat beginnen. Het prestige.
Ja. Wilson Blade aan deze kant. Ja, jij gaat nu voor de deur liggen kijken welke pakketten er binnenkomen nu.
Huh? Ja, precies, ja. Maar als je terug bent, dan gaan we een fotoshootje maken. En dan gaan we dat op social laten zien wat we allemaal hebben binnengekregen. Ander kledingnieuws. Świątek werd al genoemd. Dream On.
Ja.
Want overgestapt naar het kledingmerk van Roger Federer. On.
Nou ja, van Roger Federer. Hij is aandeelhouder. Hij heeft een paar procent.
Nou ja.
Om nu te zeggen dat het van hem is.
Nou, hij is niet helemaal eigenaar inderdaad. Hij heeft aandelen erin. Maar hij is wel flink bij betrokken. Ook met, vooral met schoenen. Het ontwerp van de schoenen en de stijl en de On Roger. Dus de naam ook in die schoenen. Maar nu ook kleding. En Świątek getekend.
Overstap van Essex naar On. En ook Ben Shelton, hè, die jonge Amerikaan die we wel eens genoemd hebben. En die de trouwe luisteraar en de trouwe tennisfan inmiddels wel zou kennen. Dat is dan bij de mannen degene die ze hebben getekend. En ik heb gisteren die fotoshoots hier ook gezien in Miami. Ze speelt niet, Świątek. Door die ribblessure die we aangaven, slaat ze het over. Maar ja, die fotoshoots werden wel gedaan. Dus ze verscheen wel voor de pers en voor dit soort verplichtingen. En dat ziet er goed uit. Strak. Mm. Zwart.
Zwart? Dus dat moet je dus, uitspreken.
Mijn zegen... Ja, dat sprak me heel erg aan, ja. Ja, ja. Zag er goed uit.
Wel wrang dat ze dan niet kan spelen meteen. Mooi aangekondigd, hè. Onkleding, dit en dat. En dan kan ze niet de baan op, want ze heeft een ribblessure. En volgens mij had ze een hoestaanval. En is daar die ribblessure uit ontstaan. En wel nog geprobeerd. Ze zat gewoon in de loting, zat ze er gewoon bij. Maar op het allerlaatste moment teruggetrokken. Dus geen Świątek in Miami op de baan, wat dat betreft.
Die komt alweer terug.
Wie wel op de baan verschijnt, als we het over vrouwentennis hebben, Bianca Andreescu. Dan heb ik nog een cadeautje voor jou, want die komt naar Rosmalen toe.
Dankjewel.
Eén van jouw favoriete speelsters.
Ja, die is echt heel goed. Ik ga niet weer hetzelfde bandje afspelen van hoe goed zij is. Zij is gewoon echt heel goed. Bezig aan haar comeback. Het wil nog niet altijd elke dag lukken. Maar laten we ervoor zorgen dat ze in Rosmalen weer de oude is.
Ja, ze staat inmiddels al in de tweede ronde, want het was een behoorlijke clash in de eerste ronde met Emma Raducanu. twee US Open kampioenen tegen elkaar. Dat werd een mooie wedstrijd. Zonder dat het al eerste ronde is. Maar inderdaad gewonnen door Andreescu. Dus die zien we nog even in Miami. En straks in juni op het gras van Rosmalen.
Ik wil je eigenlijk al heel lang corrigeren, maar ik doe het steeds niet. Jij zegt steeds Andreescu.
Ja, moet ik Bibi zeggen?
Nee, Andreescu. Je hoeft niet die E zeg maar te verdubbelen.
Oh, zit ik helemaal moeilijk te doen?
Ja, dus bij deze.
Okay. Nou, hey, Andreescu. Nee. Andreescu. Ja. Nee, met twee E's. Oké, okay, dus dat is Roemeens. Dat is Roemeens, toch?
Dat is Roemeens. Net als Raducanu ook een Roemeense naam is. Maar de een speelt voor Canada en de ander speelt voor Groot-Brittannië.
Nou, dan even de focus op de Nederlandse inbreng in het enkelspel van Miami. Botik staat in de tweede ronde, heeft een bye. Nummer 32 van de wereld. Hoe staat hij erop?
Nou, hij heeft het al beter gedaan dan vorig jaar in Miami. Met de tweede ronde.
Nou, kijk eens aan. Ja, zo kan je het ook zien. Positief denken.
Ja, die punten die zijn binnen, toch? Ja, als je een bye hebt, tweede ronde, en dan heb je de puntjes. Vorig jaar eerste ronde.
Ja, puntjes en centjes.
Gestrand.
Ja, hij neemt het op tegen Alexei Popperin. Zeg ik dat goed, David? Ja, ik begrijp nu overal aan te twijfelen. Ja.
Alexei Popperin. Het is een Russische naam. Maar hij speelt voor Australië.
Je hebt hem gesproken, begrijp ik.
Ja, ik sprak hem na zijn eerste rondewedstrijd tegen jouw grote vriend Imer. Ja, dat eindigde niet zo goed voor Imer, want die ging door zijn enkel. En dat was best wel naar om te zien. Die bleef ook lang liggen en die werd lang behandeld. Probeerde het nog wel, maar na een paar games was het klaar. Dus Popperin door. En die gaat dus spelen tegen Botik. En ik wilde het een beetje voorbeschouwen met hem. Dus ik vroeg hem, nou ja, je hebt één keer eerder tegen hem gespeeld. Een paar jaar terug in Antwerpen. Ja, wat weet je er nog van? Toen zei hij, nou ja, ik weet nog dat ik een bagel om de oren kreeg in de derde set van Botik. Dus ja, dat wist hij nog heel goed. Dus nou ja, ik vroeg toen aan hem om eens uit te leggen wat Botik dan zo sterk maakt. Wat zijn grote kracht is. En toen had hij een heel leuk antwoord. Dat zal op de Ziggo-kanalen zal dat verschijnen, zijn eigen antwoord. Want ik heb het voor Ziggo gevraagd aan hem. En toen zei hij zoiets van, ja, hij is heel erg cheeky, was het woord. Is dat in het Nederlands?
Sneaky, weet je, sluw?
Hij legde het als volgt uit. Hij zegt, weet je, hij loopt dan heel langzaam zo, maar hij is zo razendsnel. Weet je, als je zijn loopje op de baan vergelijkt met zijn sprint, dat is een soort van onverwacht. Maar hij is echt, echt heel snel. Hij begon nog te schelden tijdens het interview. Maar ja, dat slikte hij dan in. Dus zei hij, oh sorry. Hij wilde aangeven, snel is hij.
In positieve zin, zeg maar, scheldwoord.
Ja. Dus dat was leuk. En ik vroeg ook nog aan hem wat zijn coach of zijn assistentcoach Malisse, de Belg, wat die toevoegt aan zijn spel. En daar had hij ook nog wel een aardig antwoord op. Van hoe het is om echt op de grote podia goed te spelen. Top 20 speler geweest, natuurlijk halve finale Wimbledon gehaald.
Maar Popperin, grote talent was het altijd. Hè? Goede service, sterke voorhand. Maar de laatste tijd zien we hem niet echt met waanzinnige uitslagen op de proppen komen. Dus...
Nee, hij is nog jong, hè?
Ja, dat is waar. Maar goede eerste ronde voor, of tweede ronde dan voor Botik. Zijn eerste ronde is een tweede ronde. En dan. Ja, zou kunnen. Ivaska. Het zou toch gebeuren?
Nou, die stopt dan. Ja. Die trekt zich terug.
Dat zou dan de vierde keer worden dit jaar. Ja. Maar goed, Casper Ruud of Ivaska wordt dan eventueel als we verder kijken. Maar eerst nog die Popperin. Dat is vrijdag. Dus ik weet niet wanneer je dit luistert. We nemen het op donderdag op. Misschien is het al gespeeld.
Wel, nee. Luisteraars die drukken op het moment dat het landt, drukken ze meteen op play. Autoplay. Staat ingesteld bij iedereen.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Opeens, wat hoor ik nou? Oh, het is David.
Ja.
Word ik zwetend wakker? ander bijzonder nieuwtje vond ik wel. Nadal, na 18 jaar uit de top 10.
Ja, hadden we al besproken, hè?
Dat het eraan ging komen, maar nu is het daadwerkelijk een feit, inderdaad. Maar even bizar, toch? Als Alcaraz 19 jaar wint in Indian Wells en na 18 jaar kukelt Nadal uit de top 10. Dat is onvoorstelbaar.
Nou, Alcaraz trouwens, je noemt hem, die heeft de Sunshine Double, misschien niet in hetzelfde jaar, maar in totaal in zijn carrière nu al gewonnen. Hè? Want vorig jaar won hij Miami, nu heeft hij Indian Wells. En dat wordt toch gezien als twee waanzinnig moeilijke toernooien om te winnen. En zeker achter elkaar, nou, dat kan hij nu gaan laten zien of dat gaat lukken. Hij is de favoriet wat mij betreft.
Is die baan veel sneller dan Indian Wells? Zijn de omstandigheden
sneller.
Echt? Okay.
Sneller, ja. Het is ook niet een snelle hardcourt hoor, hier in Miami.
En de woestijn is natuurlijk anders dan, hè? Daar het klimaat, warmte, luchtvochtigheid waarschijnlijk. Dus dat zijn echt wel andere omstandigheden.
Het is hier vochtig, daar is het droog. De baan is anders, de ballen zullen ook anders zijn. Dus er is weer van alles veranderd.
Alles om over te klagen.
Ja, ja, ja.
En de enkel van Botik? Hoe is het daarmee?
Ja, dat is prima. Hij heeft echt een trainingsweek achter de rug. Want er zat natuurlijk aardig wat tijd tussen zijn vorige wedstrijd en zijn eerste wedstrijd hier. Aanstaande vrijdag. Dus hij heeft heel veel trainingsuren kunnen maken. Dat is iets wat hij graag wilde ook. Want hij heeft het hele jaar eigenlijk niet de uren kunnen maken die hij wilde maken. Door allerlei pijntjes en blessuretjes. En het is iemand die het graag doet. Veel spelen, veel trainen. Ja, die kans heeft hij niet echt gekregen, zegt hij. Voor het vertrouwen, hè? Dat je soort van dat het automatisch gaat.
Mm-hmm.
En dat hoopt hij dan nu, deze week, dat eruit gaat komen. En in ieder geval tijdens het gravelseizoen. Dat hij daar echt wel gewoon een goed blok kan doen ook weer. En de boel op de rit krijgt. Ja, tegelijkertijd heeft best wat aardige resultaten gehaald. Dus het is niet allemaal kommer en kwel. Hij heeft dan een halve finale, hij heeft dan een kwartfinale. Zelfs met die pijntjes en blessuretjes is het helemaal niet zo dramatisch. Want jij staat geplaatst hier op deze toernooi. Op de ranking staat hij nog overeind. Kan alleen maar beter.
Zeker. Tellen is er niet bij. Hij pakt wel zijn rust. Om die enkel te laten helen en dan helemaal tip-top fris het gravel op te duiken. Heeft een ranking van 36. Zit eigenlijk Botik op de hielen.
Daar had dus een interessante tweestrijd voor een Nederlandse nummer 1 positie. Ja. En op het gravel gaat dat uitgemaakt worden.
Ja, want meteen na Miami, dat duurt nog eventjes de hele week. Daarna Marrakesh zien we Tellen Griekspoor weer de baan op.
Mm-hmm.
Dan zien we ook Raymond Sluiter langs de kant gaan zitten.
Ja.
In Charleston. Svitolina heeft een wildcard gekregen. Zij werken samen, dat brachten we natuurlijk al in een eerdere podcast. Dus dat is leuk. Kijken we ook weer naar uit.
Ja, absoluut.
Maar eerst is nog Miami. Jij gaat er lekker van genieten. Je gaat de finale halen, heb ik begrepen. Je blijft tot het bittere eind.
Ja, zo is het. Nou, ik heb iets te klagen hoor.
Het staat nog steeds op mijn bucketlist om Miami te bezoeken.
Wees welkom.
Ja, ik ga deze natuurlijk volgen vanaf de televisie. De uren zijn wat gunstiger dan in New Orleans. En dan gaan we zelf hier ook de baan op. Het wordt eindelijk wat droger. De gravelbaantjes zijn klaar. Dus wij kunnen ook de wei in.
Ik heb in New Orleans ook nog even getennist trouwens. Op de hoteltennisbaantjes. Nou, die waren al 50 jaar niet van een nieuwe verflaag voorzien. Dus dat was razendsnel. Zo langzaam als die New Orleans toernooibanen waren, zo snel was deze. Genieten.
Ja, nou, het blijft toch het leukste om het zelf te doen.
Ja.
Oké, dat was hem voor deze keer. We zijn wat later in de week, maar dat neemt niet weg dat we de volgende week gewoon weer zijn. Hou de socials in de gaten voor wanneer we precies opnemen. Want ja, door tijdverschil en jouw werkzaamheden bij Miami kunnen we niet garanderen dat het maandag zal zijn. Maar we doen ons best om weer jullie te voorzien van alle informatie uit de tenniswereld. Dus voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.